SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 8 juni 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Als ik zo naar het overzicht kijk, dan hebben we eigenlijk een heel erg cultureel programma vandaag. Want we bellen bijvoorbeeld met de directeur van het Kinderfilmfestival hier in Australië, Thomas Caldwell. De reden is een Nederlandstalige film die daar te zien is. En Astrid van Schoonakker, onze boekenwurm, die heeft weer een boek voor ons gelezen. En die tipt dit keer de roman De Onbedoelde. Natuurlijk is er ook een nieuwe les Leer Nederlands vandaag. We hebben het willekeurige weekoverzicht van het Nederlands nieuws en muziek. Dat allemaal straks, maar nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Een historisch moment. De premier van New South Wales heeft formeel excuses gemaakt voor wetten die seks met wederzijds goedvinden tussen homoseksuele mannen strafbaar stelden. Op het misdrijf stond een gevangenisstraf van 14 jaar. In 1984 werd dit afgeschaft, maar het duurde tot november 2014 voordat de strafrechtelijke veroordelingen werden geschrapt. Donderdag, bijna 10 jaar later dus, sprak premier Chris Minns zijn parlement toe en zei hij dat er een groot onrecht is begaan.
We're here to apologize for every life that was damaged or diminished or destroyed by these unjust laws. To those who survived these terrible years and to those who never made it through, we are truly sorry. We're sorry for every person convicted under legislation that should never have existed. For every person who experienced fear as a result of that legislation, everyone who lost a job, who lost their future, or who lost the love of family and friends, we are very sorry for every person, convicted or otherwise, who were made to live a smaller life because of these laws. People who reached the end of their days without ever voicing who they really were, without ever experiencing the greatest of human joys, which is the joy of love. We are sorry. And as a state, we told you you were wrong. But the truth is, you were never wrong. These laws were wrong. And today we can openly acknowledge that truth.
New South Wales is de laatste Australische staat die zijn verontschuldigingen aanbiedt. Victoria en Zuid-Australië deden dit al in 2016. Een jaar later gevolgd door Queensland, West-Australië en Tasmanië. Premier Minns zegt dat de regering erkent dat er nog meer moet worden gedaan om de relaties met leden van de LGBTIQ+ gemeenschap weer op te bouwen.
Decisions that criminalized, persecuted and harmed people based on their sexuality and gender recognizes the trauma people of diverse sexualities, their families and loved ones have endured and continue to live with, and lastly acknowledges that there is still much more work to do to ensure the equal rights of all members of the LGBTQIA+ community.
Oppositieleider Mark Speakman uit New South Wales zegt dat er een tweeledige steun is voor de verontschuldiging.
We can't move our state forward through division and disregard for people's views. So today this parliament apologizes to those whose lives were criminalized, to those who were persecuted, to those who were harmed, and to those who were convicted because laws were discriminatory. For all the pain, the hurt, the trauma caused by these laws. And we acknowledge the discrimination, stigmatisation and pain suffered by LGBTQI plus people. On behalf of the opposition, for those who suffered as a result of these bad laws, I hope that today's apology helps you heal.
Het enige openlijk homoseksuele lid van het Lagerhuis van de Staat, het onafhankelijke parlementslid Alex Greenwich, zegt dat hij de verontschuldigingen verwelkomt, maar vraagt zich af waarom het 40 jaar heeft moeten duren. Hij vindt het belangrijk om aanhoudende discriminatie aan te pakken.
In hearing the stories of those who were impacted by the criminalization of homosexuality 40 years ago, they are eerily similar to the stories I hear today from my community. When you have laws that discriminate against you, when you have laws that prevent you from doing your job, when you have laws that deny you access to proper identity, it has a real impact on your health and well-being. And just as gay men experienced that over 40 years ago, particularly the trans community in New South Wales experiences that today.
Hij drong er bij de deelstaatregering op aan zijn wetsvoorstel te steunen om de rechten van LGBTIQ+ mensen te beschermen, zodat bijvoorbeeld homoseksuele leraren niet meer kunnen worden ontslagen vanwege hun geaardheid.
The main thing is, 40 years on from decriminalisation, let's finally remove discrimination that impacts the lives, health, well-being and safety of the LGBT community. It's also critically important that the New South Wales government acts with greater speed to respond to the SACA inquiry into the Special Commission of Hate Crimes Against the LGBT community. These are important recommendations which go to community safety, and the response is long overdue.
De regering van New South Wales beraadt zich nog over haar formele reactie op het onderzoek onder leiding van rechter John Sacker naar LGBTIQ haatmisdrijven. Het eindrapport dat in december verscheen bevatte 19 aanbevelingen, waaronder verplichte training voor politieagenten over de LGBTIQ+ gemeenschap en mogelijke vooroordelen. Bij de formele verontschuldigingen in het parlement werd een verklaring ingediend, ondertekend door 29 LGBTIQ+ gemeenschapsorganisaties, waarin parlementsleden werden opgeroepen om de onopgeloste zaken van onze tijd op te lossen. Robert Bernard French was in de jaren 80 medeoprichter van de Gay Rights Lobby, wat er uiteindelijk toe leidde dat de New South Wales regering in 1984 homoseksualiteit decriminaliseerde. Hij zegt dat de verontschuldiging een belangrijk moment is, maar ook bitterzoet.
It fills me with pleasure, but also a bit of sadness that it's almost 40 years too late. So many people have actually died in the interim since we actually got decriminalisation. And it's just a real pity, I think, that it's just taken so long. Today, still, after all that we went through 40 years ago, that it's still difficult for some young people to come out and to be accepted for their sexuality or their gender identity. I mean, that's a real blight, I think, still. And it worries me that we haven't yet actually passed that particular hurdle.
Heeft u hulp nodig? Bel met Lifeline op 131114 of Full Stop Australia op 1800 385 578. Lifeline 131114 of Full Stop Australia 1800 385 578. Dit was een verhaal van Biwa Kwan en Tania Dendrinos voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Ja, wat speelde er zo al afgelopen week in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht die we konden maken met dank aan de NOS. Omdat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet met geen woord gerept wordt over de gratis schoolmaaltijden, zijn scholen bang dat het gaat verdwijnen. En dat zou betekenen dat veel kinderen straks weer met een rammelende maag in de klas zitten. Sandeep Ramlal van de Sri Krishna School vertelt over het succes van het programma op zijn school.
Nou, heel veel kinderen hadden of heel weinig lunch of misschien maar één plakje brood. Kijk, we kunnen niet bij elke ouder in de portemonnee kijken wat de reden daarvoor is. Maar dan in tegenstelling tot bijvoorbeeld het kindje naast, die ernaast zit, die kwam echt met 4 plakken broden. Maar dan ook gelijk chocopasta of hagelslag, eigenlijk het ongezonde. En je merkt dan toch weer een andere sfeer in de klas. Terwijl we nu zien, iedereen eet hetzelfde, evenveel en het is ook gewoon gezelliger.
Kijk, natuurlijk is het belangrijkste van alle kinderen moeten een goed gevulde maag hebben. En als ze dat hebben, dan het liefst heel gezond. En ja, met dit project merk je toch wel een verschil.
We blijven nog even bij het onderwijs. Middelbare scholen krijgen steeds vaker te maken met serieuze incidenten, zoals drugsverkoop in het fietsenhok, vechtpartijen en zelfs prostitutie op de toiletten. De scholen worstelen daarmee en daarom verhoogt de onderwijsinspectie het toezicht op de scholen. U hoort conrector Jelmer de Wal.
We werken bijvoorbeeld binnen Zeist met een aantal scholen samen. Scholen voor voortgezet onderwijs komen we 2 maandelijks bij elkaar. En dan bespreken we de veiligheidssituatie en wat er gebeurt op scholen. En door dat netwerk, doordat we veel informatie delen met elkaar, kunnen we adequaat optreden.
Kinderen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands leren het snelst als ze boeken lezen in hun eigen taal. Daarom start er volgend jaar een project waarbij boeken met andere talen straks in de schoolbibliotheek liggen. U hoort onderzoekster Anne van Buul.
Hier in de regio, Eindhoven, de Brainport regio, hebben we wel 143 verschillende talen die kinderen spreken. Als kinderen leren lezen in de taal die ze thuis spreken, dan leren ze ook beter Nederlands. Alle talenkennis die je opdoet in de ene taal, die gaat jou helpen bij het leren van een andere taal. Dus als jij het woord appel al kent in het Turks bijvoorbeeld, en dan is het makkelijker om dat woord in het Nederlands ook te onthouden.
Ja, en zo werkt dat natuurlijk ook voor Nederlandse kinderen die hier opgroeien in Australië. Het blijven lezen van Nederlandstalige boeken is echt heel goed voor de ontwikkeling van die kinderen. Op 6 juni werd in Normandië D-Day herdacht. En het was een speciale herdenking, want het is precies 80 jaar geleden dat de geallieerden aan land kwamen. Er werd dus extra groot uitgepakt en deze 2 Nederlandse piloten waren mazzelkonten en mochten met historische vliegtuigen naar de herdenking vliegen.
Het wordt extra groot herdacht om de 5 jaar. Dat is dit jaar weer het geval. En dit toestel was er. Ze brengen het daar terug als eerbetoon aan de gevallenen.
Namens de Engelse regering zullen we een aantal vluchten uitvoeren boven de graven. En dat je daar deel van uit mag maken, dat is toch het mooiste wat er is. Ja, het is echt weer terug naar de basics. Dit ruikt en het trilt en het heeft een hoop ongemakken. En het is ergonomisch een nightmare, zo'n vliegtuig. Maar ja, het is toch charme, zo'n eigenwijze dame.
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar op veel plekken in Nederland heeft men te maken met een schildpaddenplaag. De oorzaak? Mensen. Die kopen de dieren als ze klein en schattig zijn en laten ze los in de vrije natuur als ze er genoeg van hebben. U hoort Gerard van der Wijk van schildpaddenopvang Harkema.
In de opvang zitten inmiddels meer dan 4000 schildpadden. Nou, de meeste schildpadden die je eigenlijk ziet zijn de geelbuikschildpadden. Dat zijn deze soorten. Nou, ze worden vrij groot en erg moeilijk om te houden. Dus vaak worden ze losgelaten in de natuur. Veel schildpadden kunnen in de natuur leven. Alleen het probleem is wel dat ze vaak voedseltekort krijgen, veel schade aanrichten. Dus ook andere dieren gaan eten. Waardoor het eigenlijk een probleem wordt in de natuur. Nou, we willen eigenlijk ook met deze opvang laten zien hoe groot het probleem is en hoe erg het uit de hand is gelopen. Dus we willen eigenlijk richting een verkoopverbod van sowieso waterschildpadden.
En dat was hem, het willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS. Dit weekend gaat het Children's International Film Festival Australia van start. Van 8 juni tot en met 14 juli zijn in verschillende theaters in New South Wales en Victoria buitenlandse kinderfilms en series te bekijken. Zo ook de Nederlandse film Lioness, oftewel Leeuwin, en de animatieserie over Billy de cowboyhamster. Festivaldirecteur Thomas Caldwell is blij met de Nederlandse aanwinsten.
Yeah, it's a really strong film as well. I was thrilled to be able to include it. A lot of really good films for young people and children do come from the Netherlands. There's a really vibrant film industry there that makes good, intelligent, thoughtful films for young people. And this year, yes, we got one of them. It's a film called Lioness is the title they're using in English language territories. And it's a film about girls' soccer, which is so timely considering how excited Australians are at the moment at the recent successes of Matildas.
I know, yes. Here in my household, it's Matildas all the way. So I think they will be very interested. I think soccer is always, I mean, for European countries at least, it's always on top of the list in terms of sports. Can you tell a bit about that movie?
Yeah, sure. I mean, I'm just going to say, I love the fact that soccer is becoming more popular in Australia. I played it, my son plays it, and it's such a great game, and it's just great. It's getting the recognition here. So this film really is timely. It's about a young teenage woman. So the characters are all teenagers. She has grown up in South America, and her father gets a job in the Netherlands. So she's initially not happy at all about having to not only move house, but move country. But when she does get to her new school in the Netherlands, she discovers they have a soccer team, and that's one of her passions. So she joins the team. She quickly becomes best friends with another girl on the team. But then there's all sorts of politics. There are other people in the team who don't like her coming in with all her kind of raw talent, taking the spotlight away from them. And then it gets really tricky when some people are picked for the team and some others. And it causes lots of frictions with the friendships and the relationships between all the team members.
Yeah, so very relatable for young children.
It's so good because it's dealing with all these very everyday issues and bigger issues that children do deal with. So it is looking at what it is to have to move country, especially when you have an ethnicity that's different from the people whose country you're moving to. But absolutely, it deals with that dynamic that we get in sports teams, that we get in classrooms and in the workplace that we still deal with as adults, of rivalries and jealousies and resentments and trying to navigate these complex emotional feelings to do what's best for you and what's best for the team.
Yeah. What I really like about this is it's screened in the Dutch language with English subtitles. So how amazing is that for Dutch children or children with Dutch heritage to be able to go to the cinemas in Australia and watch a movie in your mother tongue?
It's fantastic. And look, I mean, part of the point of this festival, the Children's International Film Festival, is we're trying to bring films from parts of the world that you just don't normally see in Australia. I mean, in Australia, we don't actually get, we get some very good things, but we don't get a lot of films from the broader world. We get a lot of stuff from Europe, and we get a lot of stuff from England and the United States, and to a lesser degree, Canada and even Japan, but we don't get all these other films from other parts of Europe and Asia. And part of the problem is they're either not available or they're only available dubbed. I would love to screen more films in original language, so I'm really excited to be showing Lioness. Unfortunately, it's sort of hard to justify having too many more films in original language with subtitles because they don't attract the same audiences as the English language or dub films do. I think Australians really do embrace reading subtitles and foreign language films, but it's tricky when you're programming for children because up until a certain age, even if the child's a strong reader, they might be hesitant about reading subtitles on the screen. So Lioness was only available to us in Dutch. I was really thrilled to include it because it is aimed at older children, so it's probably eight plus. There's nothing particularly confronting or worrying in the film. It's just going to appeal more to older children. And I thought this is one exception where we can show it in original language, which is my personal preference. And, you know, obviously great for Dutch speakers living in Australia, but I think it's great for anybody living in Australia to encounter different cultures and different languages. It enriches us.
Yeah, well, the whole subtitle business is, of course, our secret in the Netherlands. That's why many Dutch people speak English, because every movie or series, it's not dubbed, it's all with subtitles, and hear the English language all the time.
Look, it's invaluable. And my experience, I did live in Europe for a couple of years and visited the Netherlands. My experience with Dutch people is you probably speak English better than we do. I'm always staggered at the command people in the Netherlands and other countries have of English. And maybe it's because you've had to learn it as a second language, you take it more seriously and you have more respect for it than we do. But it's something Australians lack because of our isolation. We don't have that benefit of having a second language come naturally to us. So I think it's wonderful how people from so many European countries have this remarkable skill and passion and interest in other languages.
There's another series, animation series, Billy the Cowboy Hamster. It's based on a Dutch book.
Yes.
That's more for younger children.
Yeah, this is for quite young children. So I think we're recommending maybe 5+. But honestly, if you've got a feel, yeah, I think most children will enjoy this. So this is, we mostly show films, but we do show some collections of TV series as well, especially TV series that just don't screen in Australia. Well, they might not for many, many years. And this is, the second year where we've been screening episodes from this wonderful series called Billy the Cowboy Hamster, which is a co-production between, yes, Netherlands and also Belgium and France. Now, we are screening the English language version of this. It's made available in many different languages for different territories, so we are screening the English language one. But it's just a really, really charming little series. Every episode is self-contained. You don't need to have seen the episodes we screened last year to get up to speed with this one. And this year, we're showing 2 double episodes and then 2 regular length episodes. So it's about 1 hour and 6 minutes worth of really fun television about a hamster who lives in the Wild West and has to, as well as having adventures again, he has to navigate friendship. And there's a really beautiful episode where it's a really touching tribute to his mother, who hasn't been a character in the show. And we discover that's because she died when he was very young. And in a way that's entirely appropriate to very young children, that's sort of acknowledged and discussed. And it's a really moving, sweet moment in an otherwise very, very fun and playful series.
It also reminds me to animation series from when I was young, because it is, of course, modern, but it has this, I don't know, vintage feel. It's not the modern techniques they use with the computers and that sort of effects.
What you're saying is something I'm passionate about as well. It's the traditional 2-dimensional sort of looks like pen on paper animation. Yeah. It's not that kind of computer animated 3D thing, which is wonderful in its place. But I'm also enjoying the fact that we're seeing quite a few filmmakers return to a more traditional art style, which there's something just very endearing and empathetic about that style. You know, I think that the more you try to make things look realistic, sometimes the more you draw attention to how artificial it is. So for these children's series that have more simple, basic pen on paper style animation, there's something very appealing about that. And I get nostalgic for it as well.
For people who think, oh yeah, the Dutch movie, I'm not interested in that. I mean, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, there are so many Spain movies from overseas. I wonder, because you know exactly what films are screening, if you can see the difference between the different countries in terms of production.
Oh, that's a really interesting question. As a whole, I find it fascinating that the way films made for children from all parts of the world have a lot in common. And I think especially as there's been so much more research and education done on what children respond to, we do see these common themes of resilience and navigating friendship and overcoming adversity. Films that look at challenging issues, such as how do we handle broken families or someone who has died, all in very appropriate and empathetic ways. Imagination is a huge thing that you see in a lot of films. Look, if I was going to talk about kind of broad differences, I would say a lot of the films we get from Asian countries tend to be faster edited, that there's a real fast pace to those films that's quite noticeable. There's a sort of action-adventure film you've got called Goldbeak, all about eagles, and I watched that with my son, actually. And he remarked and said, "Dad, this is really fast," because he wasn't used to that style, where... I would say a lot of the South American films tend to go into more kind of bizarre imagination worlds. There's a kind of very, very rich crossover of fantasy in the real world. And then if I was to speak broadly about a lot of the European cinema, I would say there's that interpersonal relationships are really important. There's a lot of stuff there about friendship and family, and just very progressive, just sort of really lovely messages about being true to yourself and accepting difference that maybe wasn't so prevalent when we were younger. And I think it comes through in a way now that doesn't, which is also wonderful.
Yeah. How does it work? Because all the series and films are screening in different theatres on different dates.
Yes, that's right. So it's very much following the format of a film festival. So we screen, you know, each film only a set amount of times, and we try to screen them at some various different times throughout the week, although we're mainly screening on weekends and during the first week of school holidays. So we try to give people as many options as possible with each film. But yes, it's different to a traditional release where you just, you know, a cinema will book a film, it'll screen at the same time in the same day, maybe several times on that day for about a month. This is, you know, you're going to have to look at the program, figure out what you want to see, and if it coincides with your schedule. So we're very much delivering a film festival experience for kids and families. And we're the only festival in Australia to do this, to exclusively do this for children.
Yeah. Thank you so much for your time, Thomas.
An absolute pleasure. Thank you.
Meer informatie over het Kinderfilmfestival vindt u op onze website sbs.com.au/Dutch. Hier kunt u ook de trailer van de film Lewin en de serie Billy the Cowboy Hamster bekijken. Het is tijd voor een beetje muziek hier bij SBS Dutch. Dit is Toontje Lager met Net als in de film. Ja, Nederlanders die zijn anders dan Australiërs toch vaak op tijd voor een afspraak. Heeft u dat ook wel eens gemerkt? Een belangrijk onderdeel van op tijd zijn is natuurlijk de klok. Die moet je in de gaten houden. Joyce Diebels van Dutch with Joyce leert je in deze nieuwe mini-les Nederlands hoe je de verschillende tijden noemt in het Nederlands. Een lesje klok kijken dus.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben wij een nieuwe Nederlands les. And an important one, because it's all about the clock. Klok kijken is literally to look at the clock and therefore how to tell time, which is something I will teach you and which is something that you need to know because telling the time in Dutch is utterly important. We love time. We love to be on time. And therefore, you need to be too. So let's go through all the different things that we have in regards to telling time. Let's start with hour. Hour is uur. I hear a lot of the time people doing a sort of a H in front of that. But then if we say uur, that means to rent. So please be careful and not having some sort of a H-y sound in front of that. It's just a clear uur. Uur we use as well for o'clock. So when it's 3 o'clock, for example, we say uur as well, like this. Het is nu 3 uur 's middags. It is now 3 o'clock in the afternoon. Het is nu 3 uur 's middags. Instead of smiddags, which is a quicker way, I guess, for us to say in the afternoon, we can obviously also say in de middag, if that is something that you prefer. Minute. Minute is very Dutchifiable. Het is de minuut. Minuut. Er zitten 60 minuten in een uur. There are 60 minutes in an hour. Er zitten 60 minuten in een uur. Second, again, very Dutchifiable, except we do want to pronounce the E as it is in our word. De seconde. De seconde. Een minuut heeft 60 seconden. A minute has 60 seconds. Een minuut heeft 60 seconden. Then, we go to the hand on the clock. A hand is niet een hand, as you might expect coming from an English perspective. An hand is just your actual hand. In this case, we call it de wijzer. De wijzer is the hand on the clock. De grote wijzer wijst op de 12. The big hand is pointing at 12, as in the 12 on the clock. De grote wijzer wijst op de 12. Then another word for clock, aside from clock, You might have seen those old school Dutch clocks that, you know, also make the beautiful sounds at every hour or every quarter hour. We also call that het uurwerk. So this is something that we refer to when something is very antique. For example, mijn oma heeft een antiek uurwerk in de woonkamer. My grandmother has an antique clock in the living room. Mijn oma heeft een antiek uurwerk in de woonkamer. Then we go into quarter of an hour. So this is your 15 minutes past and your 15 minutes before. Okay? But we work with a quarter. So we call that het kwartier. Het kwartier. Now, when it comes to telling time, let's say it's 15 minutes past three, we would say het is kwart over drie. So we use over to say past. It is a quarter past three. Het is kwart over drie. Now, if it's 15 minutes before, before sounds like voor. That is what we use to say before. So, het is kwart voor drie means it's a quarter to or before three. Het is kwart voor drie. Then we get to half an hour, which is pretty similar. It's just een half uur, half. So that's the same, except it is a bit deceiving to tell the correct half hour. Okay, so half three in English is 3:30. In Dutch, however, it's 2:30. So half drie essentially is half an hour to three, so 2:30. And in English or Aussie, it's half an hour past three. To make this work, if we say het is half drie, we mean it is 2:30. Het is half vier means it's 3:30. Also, note that we don't say o'clock after this as well, so we don't do that as well. So it's not het is half drie uur or anything. We don't say that. If you're looking into reading the clock a bit more extensively, we can get into the half hour and the minutes before and after. So 3:05, for example, is really easy. 3:05 and 5 minutes before three is 3:05. Now, that's the quarter between the whole hour and the 50 minutes past and before. The bottom part of your clock, so the 15 minutes to half an hour and the half an hour to the 15 minutes. Then we work with that half an hour. So let's say 3:25 is 3:05. So we have to include the half. 3:35 is then 3:05. Okay? Whilst we do have a digital clock and it's very useful to use, we don't really say like, oh, it's 3:45. We would still say het is kwart voor drie. So there's definitely a lot of words included in telling time. And I encourage you to pick a clock or look at your clock right now and see, with knowing this knowledge, to see what time it is. So here, for example, it is right now 11:33. So I would say in Dutch, I'll let you try first actually. What is 11:33 in Dutch? Dat is 3:30. 3:30. Were you correct? Then I congratulate you in having the certificate in reading. In telling the time in Dutch. Dat is het voor vandaag. Heel veel succes met het klokkijken en tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op het tapje podcastseries en daarna Leer Nederlands. Dan vindt u alle afleveringen op een rijtje. Muziek nu van Willy Alberti en Max van Praag. Dit is de meezinger Daarbij die molen. De onbedoelde. Het is een roman over een geadopteerde jonge vrouw die op haar 21ste verjaardag hoort de helft van een tweeling te zijn. Het boek had onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker van de eerste tot de laatste letter in haar greep. Zo vertelt ze nu in onze boekenrubriek Astrid Boekenkast.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Astrid, deze keer wil je een boek bespreken dat gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal.
Klopt, ja. Dat is het boek De Onbedoelde van Kobi van Baars. En Kobi, dat vind ik wel bijzonder, want dat gebeurt toch niet zo heel veel als je een roman leest, hè, want dat staat nog wel op de voorkant van het boek. Die richt zich ook tot de lezer en daarin geeft ze ook aan van, goh, ik heb me enkel in dienst gesteld van het verhaal. En dan zegt ze ook heel mooi van dat een weerbarstige waarheid is, zoals zij hem aantrof, uit weerbarstige losse brokken bestond. En zij heeft dus eigenlijk voor ons lezers daar een mooi lopend verhaal van gemaakt. En dat heeft ze goed gedaan, want het is echt een hele indringende roman. Ik begon het te lezen en dan laat het boekje ook niet meer los.
En, dat las ik inderdaad online ook, een page-turner. Je kan niet stoppen met lezen.
Inderdaad, je wordt eigenlijk gelijk door de auteur het verhaal ingetrokken. Ze neemt je mee naar 1988. Dan is Aaf, een van de hoofdpersonen, die is dan 21. Heeft een oudere zus, die heet Brechtje. En haar adoptieouders, want ze weet dat ze geadopteerd is. Haar adoptieouders Fons en Ineke. Die hebben haar eigenlijk tot dan toe een heel gelukkig en mooi leven eigenlijk kunnen geven. Ze wordt 21 en op die dag vinden Fons en Ineke dat ze het recht heeft om te weten dat zij een heel vreselijk geheim bij zich dragen, of hebben gedragen 21 jaar lang. Want ze vertellen dan dat naast het feit dat die Aaf geadopteerd is als kind, dat ze dus ook een tweelingzus heeft. Nou ja, dat is natuurlijk een nieuws dat je denkt, wat? Ik kan me voorstellen dat als je dat te horen krijgt, dat je daar nogal van schrikt. Nou ja, en het verhaal is dan, dat wat dan haar adoptieouders vertellen, is dat zij hadden al Brechtje geadopteerd. En dat waren ze heel blij mee, maar ze zagen toch echt wel dat Brechtje behoefte had aan nog een broertje of zusje. Dus hadden deze Fons en Ineke zich weer gemeld bij de Raad voor Kinderbescherming van, goh, hè, wij zouden graag nog wel een broertje of zusje voor Brechtje willen hebben. Dus kunnen wij nog adopteren? En toen kregen ze te horen van dat zij hele fijne adoptieouders waren. Want ja, ze hadden die ervaring opgedaan natuurlijk, hè, met Brechtje, en dat allemaal heel goed was gegaan. En dat ze dus wel mogelijkheden zagen en dat er ook een kindje was. Een kindje dat rust nodig had en regelmaat. En dat ze dat dus konden krijgen. Maar onder voorwaarde dat ze dus dan nooit zouden vertellen dat dat meisje één van hun tweeling was. Nou, en dan in eerste instantie dan gaan ze naar huis en denken ze van, nou nee, dat kunnen we niet aandoen. Een tweeling moet je niet uit elkaar halen. Maar dan zeggen ze tegen zichzelf van, ja, maar er is een wachtlijst. We worden al wat ouder. En als we nu nee zeggen, misschien krijgen we dan wel helemaal geen broertje of zusje meer voor Brechtje. Dus ja, door die gevoelens gaan ze dan toch terug naar die raad en zeggen ze, nou oké. En nou ja, die raad, dat is toch overigens een van de eerste keer, of misschien wel de eerste keer dat het ook gebeurt. Die hebben daar wel met elkaar over overlegd van, goh, kunnen we dit doen? En toen werd er ook gezegd, nou ja, het is tweeëig, dus dat kan wel. En ja, dat ene meisje is heel druk en dat heeft echt behoefte aan goede pleegouders. En dus het werd zomaar dan wel gedaan. Er waren toen op dat moment wel mensen die in dat huis werkten, waar die tweeling, die baby's op dat moment waren, en die het er helemaal niet mee eens waren. Maar ja, het gebeurde. En Aaf, die krijgt dat dus te horen van, oh, ik ben 21 en ik heb dus ergens nog een tweelingzus rondlopen. En die meldt zich samen met haar adoptieouders bij het FIOM. Nou, die instelling heb ik even gegoogeld, want ik ben niet zo goed thuis in die wereld en ik was daar niet van op de hoogte. Maar dat is een stichting die is gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Want bij de Raad van Kinderbescherming, daar kregen ze niet zo heel veel informatie. Daar hopen ze dus dat ze dus die zus kunnen vinden.
Het klinkt daar... een beetje als een aflevering van Spoorloos.
Ja, eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Want het is ook echt die zoektocht die je dan volgt. En ik heb een fragment uitgekozen dat zij dus bij het FIOM zijn. En dat Aaf dus daar antwoord geeft op de vragen die ze krijgt. De maatschappelijk werker geeft Aaf het woord. Door de pijn heen zouden Fons en Ineke willen glimlachen van trots. Zo helder als hun dochter haar verhaal doet. Zo eerlijk over haar tegenstrijdige gevoelens. Alsof ik een bos bloemen heb gekregen waar ik geen vaas voor heb. Of een bijzondere LP die ik al in de kast heb staan. Ik heb nooit iemand gemist. Ik heb nooit gewild dat het anders was dan het is. Nooit andere ouders gewild. Nooit verlangd naar een andere zus dan Brechtje. Ik heb zelfs nooit de behoefte gevoeld om mijn biologische afkomst na te trekken. Mijn geboortemoeder te ontmoeten. Nooit. En nu krijg ik van de ene op de andere dag een biologische zus, een tweelingzus notabene, en ik kan niet doen alsof het niet zo is. Ik kan haar niet negeren. Ze bezet mijn hele hoofd. Echt, ik ben constant met haar bezig. Vraag me maar van alles. Wat bijvoorbeeld, vraagt een maatschappelijk medewerker. Ja, ik ben dus met haar geboren. Maar wat gebeurde daarna? Wanneer werden we uit elkaar gehaald? Aaf richt haar blik op Fons. Papa vertelde me op mijn verjaardag opnieuw dat ik de eerste 2 weken ontzettend heb gehuild. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Maar nu vraag ik me af of ik huilde omdat we toen pas gesplitst werden. Miste ik haar? Niet het tehuis, maar haar? En als dat zo was, hoe kan het dan dat ik daarna nooit een gemis voelde en nu geen vervulling? Ik vraag me ook steeds meer af wie ze is, die zus. Het blijft een eng idee dat we misschien op elkaar lijken. Maar ik word ook wel steeds nieuwsgieriger. Waar woont ze? Dat vraag ik me ook af. Op de plek waar ik ook terecht had kunnen komen? En had zij dan hier gezeten? Daar moet ik dus niet aan denken. Dat we van plaats hadden kunnen wisselen. Dat ik zo'n Tessa de Loo verhaal, dat ik daarin ben beland. Nou, en dat vond ik wel een hele mooie verwijzing. Want nou ja, Tessa de Loo, hè, dat, de tweeling, heeft zij geschreven. Dat is echt wel een klassieker in de Nederlandse literatuur. Die menigeen voor de lijst ook heeft gelezen op de middelbare school. En ja, dat is dus een hele mooie vergelijking die ze trekt. Omdat dat natuurlijk ook om een tweeling gaat. Wel veel eerder, hè, want die tweeling die wordt voor de Tweede Wereldoorlog gesplitst. En een, de ene, Lotte en Anna, de een groeit op in Duitsland en de ander in Nederland. Nou ja, je kan je voorstellen met een Tweede Wereldoorlog daartussenin dat dat nogal wat complicaties oplevert. En die vergelijking die gaat ook nog ietsjes verder. Daarover zal ik dat straks wel wat meer vertellen. Want, nou ja, ze vinden dus via het FIOM vrij snel die zus. Die zus die heet Anne-Marieke. Maar ze kunnen haar niet zomaar benaderen, dus ze doen dat toch via de adoptieouders van die Anne-Marieke. Die bellen ze eigenlijk als eerste hierover. Dat zijn Fien en Koos. En als Fien dat nieuws krijgt, nou ja, die is dus helemaal de weg kwijt op dat moment, want die wist dat niet. Dus die andere adoptieouders wisten dat wel, maar zij wisten dus niet dat ze een kindje hadden gekregen dat de helft van een tweeling was. En daar wil ik ook een heel kort fragment even over voorlezen. Dus het moment dat Fien dat nieuws heeft gekregen. En dan neemt de auteur weer het woord om ons toe te spreken. Fien richt de aandacht niet graag op zichzelf. Zou ook het liefst tegen de lijmlaag kruipen. Maar vraagt nu toch om een voetnoot. Een korte alinea. Ze kan het ook niet helpen. Dat wil ze graag gezegd hebben. Ze kan het niet helpen dat haar verlangen naar een kindje haaks op hun omgang met Anne-Marieke lijkt te staan. Het lukte gewoonweg niet. Wat niet? Haar liefde in te zetten. Vanaf het begin niet. Het moment dat dat pakketje in haar handen werd gedrukt en hun de deur werd gewezen. Toen, daar, is haar moederliefde geïmplodeerd. Nou ja, en dan krijg je dus ook het verhaal als lezer. En dat lijkt dan weer een klein beetje net als wat Lotte en Anna in de tweeling hebben meegemaakt. Aaf is bij een geweldig pleeggezin terechtgekomen en die is daar heel gelukkig opgegroeid. Maar haar zus Annemarieke, die is dus terechtgekomen bij, nou ja, zoals je uit het fragment al hoorde, een vrouw die niet in staat is geweest om haar liefde te delen met haar adoptiedochter. En ja, dat wordt teruggebracht dat eigenlijk de manier waarop ze door de nonnen, zoals in het fragment ook staat, dat pakketje in de handen werd gedrukt, er werd geheimzinnig over gedaan. Maar ja, ze wisten toen ook niet waarom. Maar ja, later blijkt natuurlijk wel dat het waarom, allemaal ja, een schimmige zaak was. Dus nou ja, en dat is eigenlijk natuurlijk heel zuur. Zeker ook omdat duidelijk wordt dat Annemarieke als kind bijna letterlijk gesprekken voerde met, nou ja, noemend een stem in haar hoofd. Maar ja, je achteraf zou je kunnen bedenken misschien wel dat zij dat gevoel had dat ze nog een zus had. Nou, zij is vrij snel uit huis gegaan. Jong al haar vriend tegengekomen, waar ze wel heel gelukkig mee is. En nou ja, samen gaan ze dan op zoek naar de geboortemoeder. Nou ja, die geboortemoeder die vinden ze. Daar is een gesprek mee. Maar ja, het blijkt dan wel dat die vrouw zwaar getraumatiseerd is. Psychisch in de war. Na de tweede gesprek kan die vrouw het eigenlijk al niet handelen. Dus die wordt ook weer opgenomen in een psychische instelling.
Ja, want het was even voor de duidelijkheid niet haar keuze, hè, om die kinderen af te staan.
Nee, nee. En dat is in die tijd, hè, dat is misschien ook wel grappig om terug te verwijzen naar aflevering 12 van de boekenkast. Want daar hebben we natuurlijk Schemerleven van Jaap Robbe besproken. En dat gaat daar ook over, hè, een beetje diezelfde tijd. Het was net iets eerder, vrouwen die niet getrouwd waren, die zwanger raakten. In een katholiek milieu, ja, dat kon niet. Dus dan beviel je van het kind bij de nonnen en de nonnen zorgden dan wel dat het kind ergens anders terecht kwam. En ja, dat is hier dus ook aan de hand. En nou ja, deze vrouw, daar ga ik verder niet over vertellen, want dat moet de lezer zelf lezen. Maar ja, die is daardoor eigenlijk zo beschadigd geraakt dat ze nu dus niet in staat is om er te zijn voor deze twee meisjes. Ook al zou ze het misschien wel graag willen, maar dat lukt gewoon niet. Maar gelukkig heeft ze een broer. En die broer helpt dus de tweeling wel verder om de gegevens van hun vader en waar die vader zich eventueel zou bevinden. Maar ook dat ga ik niet verklappen, want het boek leest namelijk als een spannende zoektocht. Hè? Een mooie aflevering van Spoorloos, wat je net al zei. Maar ze zijn op dat moment in ieder geval dan wel samen. En ja, dat is en blijft toch heel bijzonder. Want wat dan ook steeds centraal staat in het boek, hè, nature nurture, wat wel wordt genoemd van herkennen we iets van elkaar, waar zijn we anders in? En wat ik ook wel bijzonder vond is dat dat hele adoptie, dat staat nu ook erg ter discussie. Daar gaat ook veel over de laatste tijd. Want ja, kinderen die geadopteerd zouden zijn, zouden meer psychische problemen hebben, hechtingsproblematiek. Ook problemen met identiteitsvorming, zelfbeeld. Dus ja, de vraag is van, goh, hè, moet je dat wel of niet doen? Wel of niet ook uit het buitenland? Dus ja, in dat opzicht denk ik dat het heel goed is om door dit boek eigenlijk een beeld te krijgen wat adoptie ook eigenlijk wel doet met de ontwikkeling van kinderen. Ja, en dat dit boek, doordat die tweeling natuurlijk gesplitst is, vergroot dat nog eens uit. En ja, het is echt mooi geschreven. Het neemt je mee in deze bizarre geschiedenis, waar gebeurt verhaal.
Aangrijpend ook.
Zet je ook aan het denken. Aangrijpend, ja. Dus zeker een dikke aanrader.
Ga voor meer boekentips naar onze website sbs.com.au/dutch. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app, die is gratis te downloaden, in de Apple Store en Google Play. SBS Dutch is ook aanwezig op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Hier delen we al onze verhalen en u kunt ons liken of volgen, zodat u niets mist en dus ook kunt meepraten over onze onderwerpen. Vandaag sluiten we af met muziek van Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. Dit is Wereld Zonder Jou. Goed weekend. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.